Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en tweede vers van Psalm 130 uit diepten van ellende en zo gij in het recht wilt treden. 130 vers 1 en 2. Onze schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën. En niet zoals op het bord vermeld staat, wat ik eerder ook opgegeven had, het zevende hoofdstuk, maar het vijfde. Hebreeën 5. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 110... U heeft de Heer, wien het nooit berouwt, gezworen. 110 vers 4. We lezen dus het vijfde hoofdstuk uit de Hebreeënbrief. Want alle hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen, in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonden, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. Niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij alle die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want die is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Als belijdenis van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In zondag 12, vraag en antwoord 31, lezen wij over de naam Christus en de betekenis van die naam en waarom Christus zo genoemd wordt. Omdat hij van de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd. En dan wordt eerst uiteengezet dat hij tot profeet gezalfd is. Daar hebben we bij stilgestaan. Daarna wordt ons ook gezegd dat hij tot onze enige hoge priester verordineerd en gezalfd is. En daar spreekt het woord des Heren ons vanavond over. Dus Christus verordineerd en gezalfd tot onze enige hoge priester. Laten wij samen God zegen bidden. Heere, u brengt ons ook aan de avond van deze dag nog weer bij elkaar. En voordat wij nu samen uw woord gaan overdenken, zoeken wij uw aangezicht en bidden wij u om uw onmisbare zegen. Vanavond worden ons vanuit uw woord dingen voorgehouden. En we hebben er zojuist al van gelezen, zwaar om te verklaren. Dingen die niet eenvoudig zijn, maar die daarom toch van groot gewicht, van het grootste belang zijn, omdat daarmee ook samenhangt de zaligheid van uw kerk. We mogen vanavond met elkaar gaan spreken en nadenken over datgene wat gij ons in uw woord geopenbaard hebt over het priesterschap en dan het priesterschap van de Heere Jezus met name. Hij is de Christus, verordineerd door de Vader en gezalfd met de Geest tot onze enige hoge priester. Heere, o wij bidden van u dat wij niet traag mogen zijn om te horen. Zoals de apostel dat van de Hebreeën moest zeggen. En ja, inderdaad, het moet van nature van elk mens gezegd worden. En niet alleen dat hij traag is om te horen, maar ja, van nature is het nog erger. Dan zijn we onwillig om te horen, dan zijn we ongeïnteresseerd. Maar zelfs al is er een bepaalde mate van ernst in ons leven gekomen en zelfs al is er ook uw genade, dan nog moet uw kerk, uw volk zich ervan beschuldigen dat ze menigmaal toch ook weer traag zijn om te horen. En dat wij zo menigmaal begeren gevoed te worden met melk en niet met vaste spijzen. Maar aangezien het toch ook de roeping van uw kerk is om de volle raad Gods te verkondigen, moet er ook over de vaste spijzen gesproken worden. Heren, wij bidden van u, maak daar zelf plaats voor. En geef ons genade om te luisteren met ons oor. En om datgene wat ons voorgesteld wordt ook te verwerken. Maar geef bovenal dat er plaats voor mag zijn in ons hart. Heere, doe ons zien hoe nodig het is dat we een priester hebben. En dan deze enige hoge priester. Doe ons zien, o God, dat buiten deze priester en zijn bediening ons leven verloren is en blijft. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En u kan er alleen maar uitkomst komen als er een priester komt, deze priester. Maar dan, heren, als we dan zo mogen leren de noodzakelijkheid van hem en van zijn werk, zou er dan ook niet heil begeerte komen om van hem alles te weten wat gons in uw woord omtrent hem geopenbaard hebt? Geef ons leergierigheid, gepaard met waarachtige heilbegeerte. Om datgene te verstaan, datgene te overdenken, datgene te betrachten, wat gij ons bekend gemaakt hebt in uw evangelie. Heere, leid ons in de overdenking van uw woord, verlicht ons verstand dat duister is, ontsluit ons hart en wilt gij met uw genade en met uw geest nog in ons midden zijn. Ja, Heere, doe gij ons ervaren dat u het zijt, die nog vandaag voortgaat met het bouwen van uw kerk. En wilt ge dat ook onder ons doen, onder ons daartoe bekeren, degene die u niet kennen. En die er ook nooit in ernst bij stilgestaan hebben hoe nodig het is om de Heere te kennen. Heere, wilt gij ze te sterk worden? Wilt gij hen trekken? Wilt gij hen tot u bekeren? Wilt gij hen die u niet kennen en die toch menen dat ze kennis van u en van uw wegen hebben, en die hun grond maken van iets wat naar uw woord geen grond is en ook niet zijn kan, wilt gij zulken ontgronden en hen laten zien dat er maar één weg des behouds is en dat deze weg de Heere Jezus Christus is. En wilt gij degene die u in oprechtheid vrezen, zo door uw geest bearbeiden, Heere, dat die enige hoge priester meer en meer betekenis voor hen mag krijgen. Ach, uiteindelijk moet uw kerk het van hem hebben. En vanuit de bediening uit hem. Er is geen andere hoop. Er is geen andere zaligmaker. Er is geen ander offer. Er is ook geen andere voorbidder. Heere, o laat uw volk het leren om meer en meer alles te verlaten en meer alles te verzaken en alles te verliezen en zo u over te houden. Laten ze het leren, Heere, en maak gij er dan ook gewillig toe om alles op te geven, om Christus te gewinnen en in deze Christus, in zijn offerande en in zijn voorbeden, voor tijd en eeuwigheid te zoeken en te vinden alles wat zij nodig hebben. Heere, o uit hem te leven, uit hem bediend te worden, door hem gezegend en gezaligd te worden, dat is toch het leven van uw kerk. Schenk daar oog voor, schenk daar beleving van, en wilt gij zo uw genade verheerlijken. Wij bidden u, Heere, dat gij niet alleen ons gedenken wilt, maar dat gij zijn wilt op al de plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden. Laat het evangelie van de gekruisigde en de verhoogde Christus nog niet alleen gepredikt mogen worden, maar ook geloof vinden. Want het kan zijn dat het evangelie gepredikt wordt, maar dat het in degene die het horen niet met het geloof gemengd is, en dan zal het toch ook geen nuttigheid doen. Ja, dan zal het eerder nog tot oordeel zijn en tot verzwaring van het oordeel. Maar laat bij de prediking van uw woord dan ook de Heilige Geest zich paren, om zo dat woord ook nog te gebruiken en tot eeuwige zegen te stellen voor velen. Breid uw koninkrijk uit in het midden van een wereld waarin het rijk van de vorst der duisternis zo sterk, zo geweldig is. Ja, en Heere, wat is inderdaad de macht van de boze groot? En wat is er veel waarin de macht van de boze openbaar komt? Wat is er veel verzet tegen u? Wat is er veel wat tot oneer van u is en tot verachting van u en van uw dienst? En wat is de macht van het ongeloof en van het verzet tegen u geweldig, ook in onze dagen. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld. Gij zijt sterker dan het bruisen van de opgeblazen zee. Maar gij zijt ook veel sterker dan al het woeden van de machten der duisternis. En al zouden al de duivelen zich opmaken en zich sterk maken tegen u en tegen uw gezalfde, en al zouden al de koninkrijken der aarde met hun leidslieden de Heere tarten en zijn gezalfde honen, dan zult gij hen allen belachen. En dan zal nog dat woord waar zijn en blijven: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. O Heere, gij zijt die God die onverstoord voortgaat met het uitvoeren van uw plan. Doe ons ook in onze tijd beleven en aanschouwen dat bij de uitvoering van dat grote plan hoort de vergadering van uw gemeente en het bouwen van uw volk en het bewaren ook van uw erfdeel. Heere, wij bidden u, schenk gij uw kerk geloof in deze dingen. Schenk gij uw kerk vertrouwen in de goede afloop van uw zaak, die niet falen kan, omdat gij zelf de zaak ter hand genomen hebt. Heere, geef dat dat ook de troost mag zijn van uw volk in druk en in beproeving. Uw kerk onder het kruis, uw kerk in de benauwdheid en in de vervolging. Zegen, Heere, uw erfdeel en gedenk ons naar de grootheid van uw ontferming. Wil ook genadig al onze zonden vergeven en onze reinigen in uw bloed, o Heere Jezus Christus. Gij zijt de volmaakte priester en gij hebt een volmaakt offer gebracht. En op grond van uw volmaakte offer biedt gij ook uw voorbeden aan, en dat ook in volmaaktheid, Heere, om dat volmaakte van het werk van de Heere Jezus, hoor ons en verhoor ons uit genade. Amen. We zingen nu uit Psalm 89 het eerste en het tweede vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, en ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. 89, 1 en 2. Vanavond mogen wij met elkaar dan een begin maken met de overdenking van wat de Heer ons in zijn woord zegt over het tweede ambt waarmee de Heer Jezus bekleed is, het ambt van priester, of anders gezegd nog hoge priester. Hij is profeet, dat hebben we met elkaar een en andermaal gezien en daarover het woord des Heren gehoord. Maar dat is niet het enige ambt en het profetische werk is niet het enige werk dat hij verricht tot de zaligheid van zijn kerk. Er is ook het werk dat hij als hoge priester doet. Nu, vanavond willen we met elkaar niet meer doen dan in het algemeen iets zeggen en overdenken van het priesterschap van de Heere Jezus. Ik ga dus niet in, althans niet uitvoerig, op het werk dat hij als hoge priester doet, waar onze catechismus ook van spreekt, en dan nog wel in tweeërlei zin. Het wordt immers in onze catechismus gesplitst, dat werk van de hoge priester. Daar wordt in de eerste plaats van gezegd dat dat betekent dat hij ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. Dan gaat het dus over het offeren. En zeker, het hoort bij het priesterwerk om offers te brengen. En bij het priesterwerk van de Heere Jezus hoort dat hij het offer van zijn eigen lichaam brengt, zijn eigen leven op het altaar brengt. Dat is één aspect van zijn priesterwerk. En het tweede aspect dat hier genoemd wordt en dat er ook net zo wel bij hoort, dat is dat hij ons voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Priesters zijn ook voorbidders. En de Heere Jezus als de grote hoge priester is ook de voorbidder aan de rechterhand van zijn Vader. Hij wordt zo ook genoemd, een voorspraak bij de Vader. Er wordt van hem gezegd dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Paulus zegt van hem, die ook voor ons bidt. Wel nu, dat zijn een aantal aspecten van zijn werk. Ik zal daar vanavond weinig van zeggen, omdat we dat willen laten liggen tot volgende gelegenheden bij leven en welzijn, om afzonderlijk bij dat offerwerk en bij dat werk van voorbeden stil te staan. Vanavond dus eigenlijk niet meer dan in het algemeen iets over het priesterschap, het hoge priesterschap van de Heere Jezus Christus. Want daar is nog wel wat van gezegd in het woord van God. De Heere is over dat priesterschap van Christus nogal tamelijk uitvoerig. En er is zelfs een Bijbelboek in het Nieuwe Testament waar we met elkaar uit gelezen hebben, dat gewijd is bijna in zijn geheel aan dit thema, aan het werk van Christus als priester en aan het feit dat hij hoge priester is. En dan staat daarbij naar de ordening van Melchizedek. Wel nu, daar zullen we het vanavond over hebben en in de hoop dat de Heere de overdenking van zijn woord ook vanavond tot zegen zal willen stellen. Eerst de vraag, wat is eigenlijk een priester? U herinnert u wat een profeet is? Een profeet is een middelaar, iemand die tussen God en mens instaat. Een profeet komt met het woord van God tot het volk of tot de enkele mens. Hij staat tussen God en de mens in, maar hij komt van Gods kant. Hij komt namens de Heere met de woorden des Heeren tot het volk, om aan het volk die woorden Gods over te brengen. In die ruimte tussen God en mens staat de profeet maar met zijn aangezicht als het ware naar de mens gekeerd om namens God tot de mens te spreken. Een priester staat ook in die ruimte tussen God en mens, is ook iemand die middelaarswerk verricht. Maar in tegenstelling tot de profeet komt de priester niet namens God tot de mens, dat is tenminste niet waar de nadruk op valt. Maar een priester komt namens de mens of namens het volk tot God.
Hij staat, om zo te zeggen, anders dan de profeet, met het aangezicht naar God gekeerd om namens het volk als de vertegenwoordiger van het volk tot de Heere te naderen. Die uitdrukking is trouwens een Bijbelse uitdrukking die nogal eens gebruikt wordt van de priester. Iemand die priester is, moet bij tijden tot God naderen. Namens het volk, dat ziet u in het doen van het brengen van offers die hij namens het volk brengt. Dat ziet u in nog duidelijker in het doen van voorbeden waarin hij namens het volk tot God spreekt en tot God bidt en de noden van het volk aan de Heere voorlegt. Dus priesters zijn ook middelaars, maar dan met name ten behoeve van het volk. U leest daarvan in het eerste vers van Hebreeën 5. Alle hoge priester, en dat geldt in feite ook van de priesters, alle hoge priester, en dan staan er vier dingen. Uit de mensen genomen. Waar komt de priester dus vandaan? Hij komt uit de mensen. Hij komt uit het volk. Dat was met Aaron zo, dat was met zijn zonen zo, dat was met alle priesters die Israël gehad heeft, die kwamen uit het volk. Ze werden uit de mensen genomen. Tweede wat er van die hoge priester gezegd wordt, is niet alleen dat hij uit de mensen is, maar dat hij ook voor de mensen is. Wordt gesteld voor de mensen, ten behoeve van de mensen. Hij verricht zijn werk in het belang van het volk waar hij priester van is. In hun voordeel, te hunnen behoeve. En dan, wat voor werk doet hij? Waarin is hij bezig? Want alle hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen, in de zaken die bij God te doen zijn. Hij komt uit het volk, is werkzaam voor het volk, maar is bezig in dingen bij God. Bij zaken die bij God te doen zijn. Hij verricht zijn werk dus bij de Heere. In het huis des Heere, in de tempel, in de tabernakel voor die tijd. Bij het altaar, bij de ark en bij alle andere heilige voorwerpen. Met name dus in de dingen, in de zaken die bij God te doen zijn. Nogmaals, hij komt uit het volk, is er voor de mensen, bezig in de dingen die bij God te doen zijn, met welk doel? Opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonde. Hij is dus bezig in de dingen die bij God te doen zijn, met het doel om voor het volk voor wie hij optreedt, verzoening tot stand te brengen. Daar gaat het in al de arbeid van de priester om. Of dat nu het brengen van een offer is, of dat dat nu het aansteken van de lampen van de kandelaar is, of dat het nu het leggen van nieuwe broden op de tafel der toonbroden is, of dat het nu het sprengen van bloed tegen het altaar is, of dat het nu nog weer wat anders is. Het zijn allemaal zaken die bij God te doen zijn en die verricht worden met het doel dat het volk met God in verzoende betrekking kan worden hersteld en dat dus op grond van de gaven en de slachtoffers de zonden van het volk kunnen worden weggenomen. Dat is in het algemeen wat van elke hoge priester geldt, want alle hoge priester. En ten diepste geldt het ook van elke gewone priester. Dus niet alleen van Aaron, maar ook van degene die van het huis van Aaron zijn. Ze zijn allemaal uit de mensen, voor de mensen, in de dingen die bij God te doen zijn, met het oog op de verzoening van de zonden en de herstelling van het volk in de gemeenschap met God. En dat vertelt ons tegelijkertijd al, gemeente, waarom zo'n priester nodig was. Waarom is een priester nodig? Waarom zijn er dingen bij God te doen? Waarom moeten er gaven en slachtoffers gebracht worden? Voor de zonden. De priester is noodzakelijk geworden toen de zonde kwam. Zonder dat er zonde is, is het werk van de priester ook niet nodig. Ziet u het verband? De priester is dus nodig omdat de mens van God is afgevallen. En daardoor is er een breuk gekomen. En daardoor is er die ruimte gekomen. Die ruimte waar ik zo pas over sprak, waarin die profeet staat met het woord Gods tot het volk. En waarin de priester staat met het offer voor het volk tot God. En met de voorbeden namens het volk tot God. Die ruimte is tegelijkertijd een breuk. Die ruimte is tegelijk scheiding. Die ruimte is een kloof. En daar moet de priester in staan. Want door de zonde is de mens van God afgescheiden. Is de mens van God vervreemd. En die mens heeft een middelaar nodig om weer vrede met God te krijgen. De priester is er dus omdat de mens een zondaar is. En omdat de mens vanuit zichzelf nooit meer tot God terug kan komen. Hij heeft hulp nodig. Hij heeft deze middelaar nodig. Want zonder het werk van die middelaar kan de mens nooit meer met God hersteld worden in vrede en in gemeenschap. Dat is de achtergrond van het priesterschap. En nu een stap verder. Nu heeft Israël priesters. En dat zijn geen priesters, ja, die zijn er ook geweest. Helaas, dat moeten we ook zeggen. Priesters die Israël zelf had aangesteld. Priesters die zelf die eer genomen hadden. Priesters die zichzelf in dat ambt hadden ingedrongen. Denk eens aan de eerste Jerobeam in het tienstammenrijk. Hij maakte tot priesters wie maar tot hem kwamen. Alle die solliciteerden naar dat priesterambt, die konden bij hem terecht. Maar dat was niet naar Gods plan. Helaas kwamen die dingen voor, dat er eigen gemaakte priesters waren. En dat is een teken van verval, dat is een verschijnsel dat gepaard gaat met andere zonden onder het volk. Maar als alles gegaan was zoals de Heere het bedoeld had, dan waren er alleen maar uit een bepaald geslacht en uit een bepaald huis priesters geweest. Zo had God het bedoeld, Aaron. En degene die na hem kwamen uit het huis van Aaron, die waren door God tot het priesterambt bestemd. En anderen niet, anderen moesten daar buiten blijven. Zelfs al waren ze nog zo godvrezend en al waren ze nog zo op hun terrein ook door de Heere geroepen. Ik denk aan koning Uzzia, u kent de koning Uzzia. Een uit het huis van David op de troon in Jeruzalem. Er staan heel wat goede dingen genoteerd van deze koning Uzzia. Maar er staat van hem ook genoteerd dat hoewel hij wettig koning was op de troon van David, door goddelijke aanstelling koning geworden, staat van hem ook beschreven dat hij, toen zijn hart zich verhief, zich verstoutte om in het heiligdom binnen te gaan, om priesterwerk te doen. En 80 priesters bleken niet in staat om die koning tot andere gedachten te brengen, want hij zette zijn zin door. En hij deed het werk van de priester, en toen vertoonde zich de melaatsheid op zijn voorhoofd. God wilde dat de ambten gescheiden zouden blijven. God wilde dat niemand zich zou indringen in dat ambt van priester, wat door hem verbonden was aan het huis van Aaron. Maar u ziet, afgedacht nog van misstanden bij Uzzia en bij koning Jerobeam, afgedacht nog van het feit dat ook deze instelling van de Heere door de zonde misbruikt en verworden is, afgedacht nog van deze dingen, God in zijn genade heeft het zo beschikt dat er in Israël priesters waren. Vergeet u niet wat ik zo pas zei. Priesters zijn nodig omdat er zonde is. Maar waar haalt een mens een priester vandaan? Hij kan hem niet zelf maken, hij kan hem niet zelf aanstellen. Niemand, dat is de regel die in het koninkrijk der hemelen geldt, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. En kijk, en daarin ligt nu de genade Gods. Dat de Heer, wetende de noodzakelijkheid van de priester, zo'n priester ook geeft. Daarin ligt de genade van de Heer, dat wetende dat het volk uit zichzelf nooit tot God kan komen, nooit gemeenschap met God kan oefenen, nooit vrede met de Heer kan smaken. Wetende dat het volk vervreemd en verwijderd is van God en van zijn gemeenschap. Dat de Heere zo'n middelaar schenkt die namens het volk tot God mag gaan. Die namens het volk tot God mag bidden en offers mag brengen. Daarin is de genade Gods. En zo heeft Israël het ook ondervonden. Ik zeg niet heel Israël. Maar het goede Israël, het gelovige Israël, het Godvrezende deel, dat heeft het ook als een wonder van Gods genade ondervonden, dat er priesters waren. En vooral als de dingen geestelijk beleefd werden, niet alleen door dat overblijfsel, maar ook door de priester zelf. Wat een zegen was het voor een Israëliet die gezondigd had. En wiens geweten hem beschuldigde dat hij gezondigd had. Dat hij naar een vertrouwd persoon kon gaan. Een door God aangesteld persoon. Die zoals Hebreeën 5 vers 2 zegt, behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Wat een zegen was het voor zo'n Israëliet die wist dat hij Gods wet verbroken en Gods inzettingen vertreden had door zijn zonde. En wiens geweten hem beschuldigde en die schuldbesef had en die verslagen was in zijn hart. En die vanuit zichzelf niet wist hoe en wat hij moest doen. Dat hij kon gaan naar zo'n vertrouwd persoon die door God daar was aangesteld. En die van God bevoegdheid had gegeven om priesterwerk te verrichten. Iemand die het begreep. Iemand die in alle dingen verzocht was geweest zoals die Israëliet. Iemand die zelf ook met zwakheden omvangen was. En die daarom behoorlijk medelijden kon hebben met de onwetenden en dwalenden. Iemand die een woord met de moeden ter rechte tijd kon spreken, maar vooral die de weg kon wijzen naar het altaar en die vertroostend kon spreken over het offer dat op dat altaar gebracht mocht worden. En die kon verklaren dat God in de weg van het offer zijn toorn wilde stillen en zijn gramschap wilde blussen. Iemand die vanuit de verbondenheid aan het volk van Israël ook waarlijk van harte voorbeden kon doen voor die onwetenden en dwalenden. En voor diegenen die met schuldbesef en daardoor die door schuldbesef getroffen en verslagen waren. Uitriepen, wat moeten we doen om zalig te worden. Wat een zegen was het dat God voor zulken juist het ambt van priester had ingezet. Waartoe zo'n schuldige Israëliet de toevlucht kon nemen. Door wie hij zich kon laten onderwijzen en onderrichten. Wat een bewijs van de genade Gods. Ja, dan komt in het feit dat er priesters zijn alweer tot openbaring dat de Heere het behoud van zondaren zoekt. Maar u zegt, ja, dat staat allemaal geschreven van de priesters, Aaron en zijn zonen, maar hoe is dat dan met de Heere Jezus? Want als Uzia uit het huis van David en uit de stam van Juda geen priesterwerk mocht doen, hoe is het dan met die andere zoon van David en met die andere zoon uit het huis, uit de stam van Juda, kan hij dan wel priester zijn? Als het Uzia verboden is en als hij door melaatsheid geslagen wordt, hoe kan dan de grote zoon van David, die uit dezelfde stam van Juda is, priester zijn en door onze catechismus nog genoemd worden onze enige hoge priester? Ja, dat is een reële vraag en daar hebben de Hebreeën ook mee gezeten. Die bekeerde Joden die nog in de Joodse traditie zaten, die zagen dat ook niet daar. Dat de schrijver van deze brief zoveel tijd nodig heeft om uit te leggen hoe het priesterschap van de Heere Jezus functioneert. En dan gaat hij aantonen met een beroep op de 110e psalm waar het ons al in verkondigd wordt. Dat de Heere Jezus priester is. En God heeft dat gezegd. Ja, hij heeft daar een eed op gedaan. Niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Nou, er zullen er heus wel zijn in ons midden die weten wie Melchizedek was en die ook wel meer van de bijzonderheden van deze Melchizedek weten. Er zullen er heus wel zijn die weten dat Melchizedek een koning van Salem was, een koning der gerechtigheid betekent dat, en dat hij tegelijk een priester van de Allerhoogste God was, en dat hij aan Abraham tegemoet kwam toen Abraham terugkwam van het verslaan van de koningen, en dat deze Melchizedek brood en wijn aan Abraham geeft, en dat Abraham aan Melchizedek de tienden geeft enzovoort. Er zullen er denk ik ook zijn die van deze dingen niet zo heel erg op de hoogte zijn. En daarom, aangezien het toch ook mijn taak is om in dat opzicht en in de ganse schrift, voor zover er gelegenheid voor is, onderwijs te geven, moet ik toch, omdat Gods woord daarover spreekt, ook een aantal dingen over die Melchizedek zeggen. Ik hoop dat dat u niet verveelt. Dat zou namelijk een bewijs kunnen zijn dat u traag bent om te horen. Als deze dingen ons vervelen, en als we dit allemaal te droog en te dor vinden, dan kon dat wel eens voortkomen uit het feit dat wij met de minste moeite klaar willen zijn in de kerk en bij het lezen van Gods woord. En dat we daarom ook die dingen die wat moeilijker zijn en die wat zwaarder zijn om te verstaan en om te verklaren, maar onverklaard en onverstaan laten. Maar dat is niet wat de Heere bedoelt. Dat is niet wat tot nut en tot zaligheid van onze ziel is. En ik geloof ook dat diegenen die waarlijk hebben gezien, en ik hoop daar straks nog wel even op terug te komen, dat er maar niet alleen een priester, maar dat met name deze priester nodig is. Deze die naar de ordening van Melchizedek priester geworden is, niet naar het gebod, naar de wet van een vleeselijk gebod, maar naar het woord der eedswering. Diegenen die begrepen hebben dat deze priester nodig is en dat zij alleen door hem zalig kunnen worden, zij zullen ongetwijfeld toch ook een begeerte kennen om hem te leren kennen. En alles van hem te leren kennen, wat er van hem gekend kan worden hier aan deze zijde van het graf. En wat er van hem gekend kan worden, dat staat toch in de schrift. En daarom ik zou zeggen, u die je waarlijk begeerte gekregen hebt naar deze priester en die iets verstaan hebt van de noodzakelijkheid van zijn offer en van zijn voorbeden, geef u ertoe om hem te leren kennen in alles wat de Heere van hem gezegd heeft. En als ons hart naar hem uitgaat en als onze ziel hem in beginsel heeft lief gekregen, dan is het in overeenstemming met het beginsel van die liefde om meer van hem te weten te komen. Iemand die we lief hebben, begeren we te kennen en alles van hem of haar te weten, wat we er mogelijk van te weten kunnen komen. Zo is het ook geestelijk. Dus, ik moet nog even ingaan op wat de schrift ons over die Melchizedek en over zijn priesterambt zegt. En over het feit dat de Heere Jezus een priester naar zijn ordening is. Melchizedek is dus iemand van wie we lezen in het boek Genesis. In de tijd van Abraham. Een koning van Salem, dat is de naam van Jeruzalem, zoals die toen luidde. Bovendien was hij een priester. Een priester van de Allerhoogste God. Dus in die tijd van heidendom overal, waarin de ware godsdienst bijna geheel verdwenen was, kwam hier en daar toch nog de ware godsdienst voor. Onder andere bij die Melchizedek. Een priester van de Allerhoogste God. Van de Heere dus. Deze Melchizedek komt Abraham tegemoet als Abraham de koningen die Sodom en Gomorra verslagen hebben, verwoest hebben verslagen heeft. En als hij de overwinning behaald heeft en als hij allerlei buit meeneemt. dan komt in de buurt van Jeruzalem, in het koningsdal, deze Melchizedek Abraham met zijn leger tegemoet. En Melchizedek brengt voor dat vermoeide leger van Abraham voedsel mee. Hij komt dus met zegeningen, met weldaden. Bovendien zegent hij Abraham, zoals een priester dat doen mag. En dan erkent Abraham de hoogheid en de heerlijkheid van Melchizedek door aan Melchizedek de tienden van de buit te geven. Zoals dat later ook in Israël een inzetting werd dat de tienden gegeven werden, bestemd moesten worden voor de priesters. Wel nu, deze Melchizedek is iemand van wie we verder niks weten. Priester, koning, één keer lezen we van hem, één gebeurtenis uit zijn leven is ons opgeschreven, 3 versen in totaal in het 14e hoofdstuk van Genesis en voor de rest lezen we nergens meer van hem. Van zijn werk niet, hoe oud hij geworden is, niet, hoe lang hij geleefd en geregeerd heeft, niet, wie zijn vader was weten we niet, wie zijn moeder was weten we niet, of hij kinderen gehad heeft weten we niet, of een zoon van hem hem opgevolgd is als koning en priester weten we niet. Hij is, zegt de Hebreeënbrief, wat dat betreft zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, geen begin en geen einde der dagen hebbende. Er wordt ons allemaal niks van verteld. Hij was priester voor één keer. Hij was niet priester omdat zijn vader het was. Hij was niet priester omdat er een heel voorgeslacht al voor hem gegaan was in dat priesterwerk. Hij was priester op een bijzondere manier. Nu, zo is Christus priester. Niet omdat zijn vader priester was. Niet omdat hij uit een geslacht van priesters kwam, nee, niet naar de wet van een vleeselijk gebod, van een aardse inzetting, dan wel door de Heere gegeven, maar op aarde geldig, maar op een bijzondere manier tot priester geroepen, zoals Melchizedek eertijds, door het directe ingrijpen Gods, ja, door het woord der eedswering. Ik heb gezworen en het zal me niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En als de Hebreeënbrief dat gezegd heeft, dan zegt hij, kijk, en hier blijkt nou ook de meerderheid van Melchizedek boven Aaron. Nu is Melchizedek groter priester dan Aaron ooit kon zijn. En na de ordening van Melchizedek is Jezus Christus priester. Waarin is hij meer? Nou, laat ik u een paar dingen noemen zonder ze allemaal uit te werken. Hij is meer. Melchizedek is meer omdat hij priester en koning was. Dat kon bij Aaron niet. Hij is meer omdat Aaron stierf en zijn zoon stierf en zijn zoon stierf en diens zoon stierf. En zo moest er iedere keer weer een nieuwe priester komen. Maar dat was bij Melchizedek niet en dat is bij Christus zeker niet, want hij is priester in der eeuwigheid. Hij is meer omdat Aaron en zijn zonen allemaal zelf met zwakheid omvangen waren en daarom voor zichzelf ook moesten offeren, maar dat is bij Christus ook niet het geval. Hij is meer omdat bij Aaron er nooit een eind kwam aan de stroom van offers en elke dag opnieuw vloeide er bloed in de voorhof en elke dag opnieuw was er opnieuw een offerdier en menigte van offerdieren die gedood werden en steeds maar weer gingen door onafgebroken, altijd maar weer het morgenoffer, het avondoffer, de bijzondere offers en steeds was er opnieuw het geloei van koeien en het geblaat van lammeren en steeds was er opnieuw het mes van de priester en steeds spatte het bloed rond in het heiligdom. Maar Daar kwam nooit een eind aan en nooit was de schuld volkomen betaald en nooit was de toorn van God volkomen gestild en nooit was er een eind aan de zonde en daarom ook nooit een eind aan de bloedstroom en nooit een eind aan de toorn van God. Maar de priester naar de ordening van Melchizedek, hij is een priester die met één offerande in eeuwigheid volmaakt heeft al degenen die daardoor geheiligd worden. Hij heeft met één offerande de ganse toorn Gods gestild en de gramschap Gods geblust. Hij heeft met één offerande al de zonden van zijn volk verzoend. En toen stond de bloedstroom stil. En daarin is hij meer dan Aaron, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nu zegt u, past dat dan maar toe? Ja, een paar dingen. In de eerste plaats, ik zei zo pas, dat was toch een voorrecht voor een oprechte Israëliet die zijn zonde ging beleiden in het heiligdom en zijn schuld voor God ging uitzeggen, dat hij daar ontmoeten kon een door God zelf aangestelde priester, met wie hij spreken kon, aan wie hij zijn nood bekend kon maken, aan wie hij zijn zielennood kon uitzeggen en die met de moeder een woord ter rechter tijd kon spreken, die ook voor hem, ten behoeve van hem, bezig kon zijn in de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en slachtoffers te offeren voor de zonde. Wat een zegen voor zo'n Israëliet, dat er iemand was tot wie hij gaan kon en die door wie hij tot God gaan kon. Maar deze Israëliet krijgt op zekere dag de tijding dat de priester gestorven is. Dat de hoge priester in wie hij zo'n vertrouwen had en met wie hij wel eens gesproken had van hart tot hart, dat hij gestorven was. En wat dan? Nu is zijn middelaar er niet meer. Nu is de man tot wie hij gegaan was en voor wie hij zijn hart had uitgestort er niet meer. Wat nu? Oh, maar er komt wel een andere priester, want er is altijd wel weer een ander die de plaats van de voorganger inneemt. Ja, maar zal dat een priester zijn in wie hij vertrouwen kan hebben? Zal dat een priester zijn die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden? Zal dat een priester zijn die zelf God vreest? Zal dat een priester zijn die zich bewust is dat hij bezig is in de zaken die bij God te doen zijn? Of is dat een Hofni? Of een Pinehas? Dat moet die Israëliet ook maar afwachten. Dat moet hij ook maar afwachten. Kunt u begrijpen wat een droefheid de huizen en de tenten van de Israëlieten vervulde als ze hoorden dat de priester, die waarlijk ernst met zijn werk maakte, die waarlijk God zocht te dienen en het heil van het volk zocht te bevorderen, die priester die waarlijk behoorlijk medelijden kon hebben met de onwetenden en dwalenden, kunt u zich indenken dat er droefheid was als die tijding de Israëlieten bereikte? En nu over naar de meerdere priester, naar degene die priester is naar de ordening van Melchizedek. Wat een zegen mag het voor een schuldverslagen hart zijn, als hij uit het woord des Heren begrijpt en als de Heren die boodschap heiligt aan zijn hart, dat er zo een is die voor hem bij de Vader wil tussentreden. Wat een zegen dat er een weg ontsloten is om tot die hoge priester te gaan, terwijl wij een grote priester over het huis Gods hebben. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan, zo zegt Hebreeën 10. En iemand die dat in de praktijk van zijn leven wel eens heeft mogen beoefenen en die zo de toevlucht heeft mogen nemen tot deze nieuwtestamentische priester. En die zijn hart wel eens voor hem heeft mogen uitstorten. En die wel eens moed heeft mogen grijpen uit zijn bediening. En die wel eens gesteund en gesterkt is. Als hij iets zag van de dienst van die priester in offer of voorbeden. Moet zo iemand nu weer vrezen dat straks een priester sterft? Nee. Want hij is priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Alzo hij altijd leeft. Om voor hen te bidden. Nooit hoeft daar vrees te zijn. Voor een verslagen hart en voor een bekommerde ziel. Dat er een vacature is in het priesterschap. Nooit hoeft er vrees te zijn dat de zetel van de priester leeg staat. Want hij is daar altijd. En hij zal altijd gereed staan. En als het er dan op aankomt, dan kan hij nog veel beter behoorlijk medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden dan één uit het huis van Aaron ooit kon. Niet omdat hij zelf zondaar geweest is. Hij heeft ook nooit voor zichzelf behoeven te offeren. Maar wel omdat hij, zo staat er in de Hebreeënbrief op een andere plaats, in alle dingen verzocht geweest is. En in al die dingen waar zijn volk in bezweken is, in al die verleidingen waar de zijnen in bezweken, in gestruikeld zijn, is hij ook geweest. Maar hij is niet bezweken, hij is niet gestruikeld. Maar hij kent wel de aanvechting. En hij kent wel de verleiding. En hij kent wel de verzoeking. En hij kent wel de listen van de vorst der duisternis. Hij kan behoorlijk medelijden hebben, o zeker. En hij heeft dat altijd. Hij is die medelijdende hoge priester. Die verstaat wat er omgaat in een schuldverslagen hart. Die verstaat wat er leeft op de bodem van een geweten dat zichzelf onrein en onheilig voor God heeft leren kennen. Hij verstaat wat het is om verslagen te zijn en gebroken te zijn in het leven van de zijnen. Hij is die medelijdende hoge priester. En hij is dat bij dag en bij nacht. Hij is dat onafgebroken. En iemand die tot hem vlucht. Iemand die met al zijn noden tot hem gaat. Hij vindt bij hem een luisterend oor. Hij vindt bij hem een barmhartige hoge priester. Hij vindt bij hem een woord van vertroosting. Hij, meer nog dan wie ook, is in staat om met de moeden een woord ter rechter tijd te spreken. Wat een wonder, wat een genade wonder, dat deze priester altijd leeft. En dat hij ook altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Dat ook, ik ga daar niet al te breed op in, maar één ding wil ik noemen. Omdat dat bij dat altijd, omdat dat bij dat voor eeuwig hoort. Als dat dan zo is, dat zo'n Israëliet naar zijn priester gegaan was met zijn gebedsnood. Dat kan gebeuren nietwaar als je geweten je aanklacht en als alles je aanklacht. Wat moet je dan tot God zeggen? Wat zal dan onze beden, wat zal ons verzoek zijn? Dan kan het zo in de war liggen, zo overhoop liggen en we kunnen ons zo onwaardig en schuldig voelen. Dat alles, zelfs het minste wat we vragen is verbeurd en de moed ontbreekt ons, de vrijmoedigheid ontgaat ons om de Heere onze noden voor te leggen. Kent u het niet? Als alles je aanklacht en jezelf leert kennen als een onwaardig mensenkind, hoe durf je dan nog voor het aangezicht van de Heere te treden met je gebeden die ook weer zonde zijn, want we weten niet te bidden zoals het behoort. Wat een troost als er dan een begrijpend, een medelijdende hoge priester in Israël was, als die Israëlieten tot hem kon zeggen en als hij namens die biddeloze bidder voorbeden ging doen. Wat een troost als hij het dan overnam. En hij mocht het doen, want hij was van Gods wegen aangesteld. En als hij het voor die man die de woorden niet kon vinden tot de Heere ging zeggen en de Heere om zijn gunst en om zijn genade ging smeken. Zo ging dat in Israël. In het Godvrezende Israël. En dan kreeg die man de tijding dat zijn priester gestorven was. En wat dan? Dan moet hij naar Hofni. Die man spot er zelf mee. Die gelooft het zelf niet. En als er al zo'n stumper is die niet weet wat hij bidden zal zoals het behoort. En die de weg tot de genade troon niet kent. Als er zo een is die dan hoop gehad heeft wel eens. Dat de Heere Jezus voor hem bidt. Moet hij dan vrezen dat de dag zal aanbreken dat deze priester niet meer zal kunnen bidden voor zijn volk? Moet hij dan vrezen dat de tijding een keer verkondigd wordt, de priester aan de rechterhand des vaders is er niet meer? Nee, want hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. Altijd. En er is geen dag in het leven van zijn kerk, er is geen ogenblik en geen omstandigheid in het leven van zijn kind. Of hij weet niet alleen van hen, maar hij zorgt ook voor hen. En ook al kunnen ze hier op aarde daar dan niet altijd directe bewijzen van zien. Ook al zijn er niet altijd directe uitreddingen. Ook al is er niet altijd de geest der gebeden die vaardig wordt in de ziel. Ook al is het de beleving tot afbraak van ons eigen ik en tot ontgronding en ontdekking aan onze verdorvenheid. Dat we in dat heilige werk aan Gods genade troon zelfs nog alleen maar schuldig kunnen zijn. Dan is daar toch die onafgebroken voorbeeld. Van die priester die altijd leeft. Omdat hij in der eeuwigheid priester is. Naar de ordening van Melchizedek. Wat een sterke vertroosting voor het volk dat God vreest. Ja, en vooral ook hierom, en laat ik dat dan ook mogen zeggen. Omdat hij priester is en de Hebreeënbrief vestigt daar uitdrukkelijk onze aandacht op. En dat doet de Hebreeën schrijver omdat de 110e psalm dat al gedaan heeft. Hij is priester door goddelijke eedzwering. Dat heeft ook betekenis. Dat hij door het woord der eedzwering is aangesteld. Waarom heeft God dat gedaan? Was het niet nodig als de Heeren het alleen gezegd had? God liegt toch niet? Een eed zweren, dat is toch alleen maar nodig in een maatschappij waarin de leugen voorkomt. En om nou zeker te weten dat iemand de waarheid spreekt, daarom laten we een eed zweren in bepaalde omstandigheden. Maar als alle mensen waarheidssprekers waren, was toch het spreken van eden ook overbodig geworden. Waarom zweert God? God die niet liegen kan, waarom zweert hij? Dat doet de Heere niet om zichzelf meer geloofwaardig te maken. Want als God het alleen zou zeggen, dan is het ook waar. Waarom doet God het dan? Hebreeën 6. Ach, de Hebreeënbrief is een en al commentaar op dat priesterwerk van Christus. Hebreeën 6 zegt dat God een eed gezworen heeft. Opdat wij daardoor een sterke vertroosting zouden hebben. Nu zijn er twee getuigenissen Gods, zijn woord en zijn eed, in welke het onmogelijk is dat God zou liegen, opdat we een sterke vertroosting hebben. Zeg dat nu maar, zo roept de Heer het zijn knechten toe tot mijn verslagen, arm en ellendig volk. Zeg dat nu maar tot het volk dat niet bidden kan zoals het behoort. Zeg dat nou maar tot een volk dat een beschuldigend geweten heeft. En dat zichzelf moet aanklagen dat het tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heeft. En geen daarvan gehouden heeft. En bij zichzelf moet erkennen nog steeds tot alle boosheid geneigd te zijn. Zeg dat nu maar een volk dat de weg tot mij niet kent. Dat zichzelf niet behouden kan, dat zichzelf zijn zonde niet vergeven kan, dat niet weet hoe en wat er gebeuren moet. Zeg dat nu maar tot een volk en zeg het ze maar dat het onmogelijk is dat God zou liegen. Hij heeft gezworen bij zijn eigen heiligheid. Hij heeft het gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Gij zijt het. En zo mag de Heere, mag het volk des Heeren zich vertroosten. Zo mag het een sterke vertroosting zijn. Nee, het is geen valse, ongegronde hoop als we van Christus belijden dat hij onze enige hoge priester is. Het is niet een hoop die de moeder der de gedachte is. Het is niet een, iets wat ongegrond is en wat maar op een zandgrond staat. Het is geen hersenschim. Het is omdat God het heeft gezegd. Nou, daar kan de duivel niks aan veranderen. Toen David oud geworden was, en toen Adonia die staatsgreep deed om zichzelf koning te maken, toen kwam Batseba, de moeder van Salomo, bij David. En ze zegt tegen David, en straks komt ook de profeet Nathan het bevestigen, ze zegt tegen David: koning, u hebt toch gezworen dat Salomo op uw troon zou zitten. En toen heeft David gezegd: dat heb ik gezworen. En omdat hij het gezworen heeft, gaat hij ook dienovereenkomstig handelen. En dan kan Adonia en Joab per al de aanhang die ze hebben niet veranderen dat Salomo straks koning is. Want David heeft het gezworen. En zoals nu Batseba mocht pleiten het woord der eedzwering, zo bedoelt de Heere het ook in het leven van zijn kerk. Met alle gewetensnoten, met gewetensaanklacht, en met alle biddeloosheid en met alle angst en vrees, toch, ja, toch bedoelt de Heere het dat zij hem aan zijn woord, aan zijn eedzwering zullen houden. Heere, hebt u het niet gezegd? In mij is niks om op te pleiten. In mijn leven vroeger en nu is niets om op te roemen en op te steunen. Alles tekort en alles ongerechtigheid. Maar hebt u het niet gezegd, hebt u het niet gezworen dat Christus priester zou zijn? En zo bedoelt de Heere dat, als hij zegt, een sterke vertroosting. Maar het is niet voor iedereen een sterke vertroosting, dat begrijpt u wel. Want nu zijn er ook die bij deze priester geen belang hebben. Tenminste, dat denken ze. En zo leven ze. Ze gaan aan hem voorbij. Ze kunnen van hem horen en over hem wordt tot hen gesproken. En er wordt van alles over hem gezegd. Over zijn noodzakelijkheid en zijn gepastheid en zijn dierbaarheid. Zijn offeranden, zijn voorbeden, zijn profetisch werk, zijn koninklijk werk. Zijn wetten, zijn inzettingen, zijn rechten, zijn bescherming. Ach, noem maar op. Het wordt ons allemaal stuk voor stuk bij tijden verkondigd en voorgesteld. En er wordt ons gezegd dat in hem het leven is. Die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. En toch niets van wat er gezegd wordt en geen aspect van het evangelie lijkt wel in staat te zijn om hen te bewegen om in die Christus te geloven en om hen tot hem uit te drijven. Wat moet de Heer nou nog meer doen? Is Christus dan geen volkomen zaligmaker? Is zijn werk dan onvolmaakt? Is er dan iets wat u kunt bedenken dat u tegen hem kunt inbrengen? Is er dan iets wat u zou kunnen zeggen en op grond waarvan u zou zeggen: nee, ik heb geen belang bij hem. Ik heb hem niet nodig. Hebt u hem niet nodig? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Wie zal voor u bidden als u zelf niet meer bidden kunt? Waarmee zullen uw zonden bedekt worden? Met welk bloed? Wie zal het voor u opnemen in het gericht? Hebt u hem niet nodig? Ja, natuurlijk hebt u hem nodig. Natuurlijk hebt u hebt alle belang bij deze priester. Want zonder hem is daar die kloof. Zonder hem is er die scheiding. Zonder hem is God uw vijand en u bent Gods vijand. Zonder hem maken uw zonden scheiding. Zonder hem zullen uw zonden u neertrekken in de diepten van de rampzaligheid. U hebt alle belang bij hem. O, laat u toch van Christus wegen bidden. Laat u door hem met God verzoenen. Hoor hoe de Heere van hem gesproken heeft. Met het woord van de goddelijke eedzwering heeft de Heer het gezegd. Gij zijt priester. Dat is een woord vol sterke vertroosting voor armen en verslagenen van geest. Maar dat is een woord waarin ook een ontzaglijke dreiging hangt. Voor hen die hem verwerpen. God heeft er een eed op gedaan. God heeft het gezegd dat hij in deze priester al zijn welbehagen heeft. Dat hij zijn offer heeft aanvaard en dat hij zijn voorbeden zal aanvaarden. Wat hij ook bidden zal in het belang van zijn volk. Als God dan een welbehagen in hem heeft. En als God dan zegt dat we naar hem zullen horen als profeet. En dat we in hem zullen geloven als priester. En dat we onder hem zullen buigen als Koning, wat weten wij het dan beter dan God? Zoek toch behoud bij deze zaligmaker. Zoek toch behoud bij deze priester. En als u dan iets ziet waarom u nodig heeft, bid dan de Heere dat hij uw ogen zal openen, opdat u zou beginnen te zien de schuld die er is en de scheiding die uw schuld gemaakt heeft. Dat u begint te zien de biddeloosheid van uw hart, dat u begint te zien uw nood, uw ellende. O, als we er maar een begin van zien, dan krijgen we al hulp nodig van buitenaf. Dan krijgen we hem al nodig, dan maakt God al plaats voor hem. Smeek God om genade van zijn geest, dat u zult gaan leren om deze priester te voet te vallen, om tot hem te vluchten, om uw hart voor hem uit te storten, om op zijn offer te gaan vertrouwen, om in zijn voorbeden veiligheid te zoeken, want alleen in hem is het leven en de gerechtigheid en de zaligheid, en dat zullen diegenen ondervinden die op hem hebben leren vertrouwen. Zij zullen niet beschaamd worden. Nee, niet in der eeuwigheid. Amen. We zingen Psalm 125, het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Heere, voor u mogen wij ons buigen, ook aan het einde van ons samen zijn, nu wij hier bijeen waren om met elkaar te horen wat gij ons openbaart aangaande de enige hoge priester. Ach Heere, er is zoveel wat van hem gezegd wordt, wat van hem ook in de prediking gezegd zou moeten worden. Er is zoveel heerlijkheid, er is zoveel schoonheid, er is een volheid van genade in dat priesterwerk van Christus. O, wij bidden u, maak er maar plaats voor en geef er maar behoefte aan en geef er maar inzicht in. En wilt gij, o Heilige Geest, ook deze dingen ons bedienen. Schenk, o God, genade om met wat we gehoord hebben tot onszelf in te keren. We horen bij een van de twee categorieën. Deze hoge priester betekent wat voor ons, of hij betekent niets voor ons. Hij is de onze, of hij is niet de onze. Dat woord dat gij spreekt, Heere, maakt altijd scheiding. O, wij bidden u, geef ons eerlijkheid om voor onszelf ook eerlijk te weten en te bekennen waar wij staan. En dan kan het zijn, Heere, dat er bij degenen die u toch in oprechtheid vrezen veel bestrijding, veel angst, veel vrees is. Maar te midden van al die bestrijding en die angst en die vrees zullen al degenen die u in oprechtheid vrezen toch mogen erkennen en belijden, bevend, vrezend, sidderend, dat er maar één is die hen helpen kan. Dat er maar één is tot wie ze de toevlucht nemen, dat er maar één is op wie ze hopen kunnen. O Heere, versterk dat, bevestig dat. En wilt gij meer en meer van die zaligmaker en van die gerechtigheid van Christus schenken, opdat we het meer van hem verwachten en meer en minder, steeds minder van iets anders. Heren, diegenen die hem niet kennen en ook niet nodig hebben, doe hen zien wat het betekent om zonder priester straks voor een rechter te staan, om zonder priester hier door dit leven heen te moeten en straks uit het leven heen te moeten. O, wij bidden u, laat uw woord ook nog bekerend werken in het leven van hen die vreemdelingen van uw genade zijn. Wees gij met ons. Vergeef ons ook de zonden van deze dag en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 22, het 15e vers, wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. 22 vers 15.
Thank you.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.